Er wordt een preek van J.C. Philpott voorgelezen. Die is gepubliceerd in de Evangelie Predikstoel, deel 1. In een oude uitgave van Kok, Kampen. Philpott heeft deze preek uitgesproken in Stamford op 24 november 1861 op een zondagmorgen. De titel van de preek is Een vrijmoedigheid die niet te verwerpen is. Naar aanleiding van Hebreeën 10, vers 35 tot 37. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van noden, opdat gij de wil van God gedaan hebbende, de beloftenis mag wegdragen. Want nog een zeer weinig tijds, en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Toen Jonathan in de mogendheid des Heren, slechts door zijn wapendrager vergezeld, tegen de verenigde heerschaar der Filistijnen optrok, dan lezen wij dat tussen de doortochten waar hij zocht door te gaan tot de bezetting van de Filistijnen, er een scherpte van een steenklip aan deze zijde en een scherpte van een steenklip aan gene zijde was. En de naam van de ene was Bozes en de naam van de andere Sene. 1 Samuel 14 vers 4. Ik heb soms gedacht dat deze nauwe doortocht tussen die twee steenklippen, Bozes en Sene, kan beschouwd worden als de weg van een christen tussen die beide rotsen vermetelheid en wanhoop, geestelijk voorgesteld. Ik wil u echter doen opmerken dat ik deze beschouwing niet als een uitleg van de schrift plaatsgeef, want ik behoor niet tot de godgeleerden met Arends blikken, zoals John Newton hen noemt, die diepe verborgenheden in elke tekst van de schrift zien, zoals bijvoorbeeld de twee verbonden, wet en evangelie, in die twee penningen aan de waard door die barmhartige Samaritaan gegeven. Of het begraven van de wet onder het kruis in de begrafenis van Deborah onder de eik te Alon Bagut. Ik ben niet tegen de geestelijke en de bevindelijke, maar ik ben wel tegen de geheimzinnige en de grillige uitlegging van de schrift, het welk twee ver van elkaar verschillende zaken zijn, die echter vaak vreemd genoeg met elkaar verward worden. Dus, wat sommigen als een grote diepte van geestelijke uitleg beschouwen, dat zie ik juist als grote ondiepte aan en verklaringen van de schrift welke sommige wonderbare verheffingen van een geestelijk gemoed tot de hoogte van hemelse verborgenheden mede te zijn, daar zie ik dikwerf voor weinig anders aan dan voor de belemmerende vlucht van een stoutmoedige verbeelding en een ijdele poging om groot te zijn, ten koste van de bevindelijke uitleg van het woord der waarheid aan belachelijkheid bloot te stellen. Ik hoop een bevindelijke prediker van Gods woord te zijn, maar ik moet zeggen, als zodanig, dat weinige dingen meer verachting op de geestelijke uitlegging van het woord Gods geworpen hebben dan deze dwaze uitleggingen van diepzinnige plaatsen zoals wij die dikwijls horen. Maar een uitlegging en een opheldering zijn twee verschillende zaken. Ik gebruik daarom de beschrijving van Jonathans doortocht tussen Bozes en Sene, die gegeven niet alsof de Heilige Geest meende door deze twee steenklippen vermetelheid en wanhoop voor te stellen, maar als een opheldering van dat enge pad van een christen tussen deze twee afgronden, waarin in de een zowel als in de andere tienduizenden zijn gevallen om er nimmer meer uit op te staan. O, konden wij, zoals de profeet het spreekt, heen gaan en op die dode lichamen van degene zien, die door deze beide zonden tegen de Heere overtreden hebben. Wij zouden aan de voet van beide van deze klippen meer lijken zien dan de met bloed bevlekte velden van Waterloo vertoonden. Maar het volk Gods wordt, voor het merendeel, niet verzocht tot vermetelheid. Het durft zich niet te wagen om die steile klip te bestijgen. Voorbarig zich op Gods genade te vermeten is eerder een zonde van de goddeloze, van de werkheilige, van de huichelachtige, en meer bijzonder van de zinledige belijder van de letter van de waarheid. De verzoeking van des Heeren volk is veeleer te wanhopen. Elke wroeging van overtuiging, elke straal van de heiligheid en de majesteit van God, elke beschuldiging van hun eigen schuldige geweten, brengt hen gewoonlijk tot wanhoop. Daardoor worden zij echter in grote mate voor ijdel vertrouwen en stoutmoedige vermetelheid bewaard. En aldus kan de Geest Gods door hen van zonde te overtuigen en de schuld op hun geweten te leggen, gezegd worden, in grote mate de wortelen van vermetele vrijmoedigheid uit hun zielen te hebben uitgeroeid. Maar diezelfde omstandigheid dat hij de schuld op hun geweten brengt, geeft soms een grote aanleiding aan de duivel om op hun gevoel van wanhoop te werken. Derhalve, schoon het waar is dat dat enge pad des christens tussen de klippen van vermetelheid en wanhoop ligt, kunnen wij echter zeggen met de blik op de algemeenheid van de gevallen dat de mens veel meer verzocht wordt tot wanhoop dan tot vermetelheid. De apostel die schijnt van dit gevoel te zijn ook in zijn schrijven aan de Hebreërs, want schoon hij hen krachtig en herhaaldelijk waarschuwt tegen ongeloof en afdwaling, zoekt hij hen echter door de gehele brief heen tot geloof aan te moedigen. En in onze tekst smeekt hij hen bijzonder hun vrijmoedigheid niet weg te werpen, welke, zoals hij hun zegt, een vergrote vergelding des loons heeft. Maar zo er geen verzoeking bestond om hun hoop te laten varen, om toe te geven aan de inblazingen van de verzoeker en zich over te geven aan de wanhoop van hun eigen gevoel van ellende, waar zou de kern, de vruchtbaarheid, de kracht of inderdaad de bedoeling van de vermaning dan in bestaan? Bewust daarom dat die vrijmoedigheid, als zij van God was, innig beproefd zou worden, waarschuwt hij hen met vriendelijke ernst dat ze lijdzaamheid van noden zouden hebben, opdat zij, naar de wil Gods gedaan te hebben, de beloftenissen mogen wegdragen. Echter, om hen aan te moedigen om op de vervulling van die beloftenis te wachten, herinnert hij hen aan hetgeen in dat woord der waarheid was verkondigd en wat reeds een grote mate van vervulling in de komst van Gods Zoon gekregen heeft. Want nog een zeer weinig tijds en hij, die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Laat ons dan met deze algemene schets van het gemoed en de bedoeling van de met Gods geest begiftigde apostel, met Gods hulp en zegen, nu tot onze tekst ons begeven en zien of wij daaruit enig onderwijs of bemoediging kunnen opzamelen. Dit doende, mits God mij daartoe in staat stelt, dan zal ik spreken over, ten eerste, de kracht van de vermaning, werp uw vrijmoedigheid niet weg. Ten tweede, de reden waarom die vrijmoedigheid niet moet weggeworpen worden, want zij heeft een grote vergelding des loons. Ten derde, dat hoewel die vrijmoedigheid niet weg te werpen is, ziende dat haar zulk een grote vergelding des loons wacht, zij beproefd zal worden en daarom lijdzaamheid nodig is, opdat zij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis mag wegdragen. En ten vierde, dat ze niet te vergeefs zullen wachten, want nog een zeer weinig tijds, en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Dus het eerste punt, de kracht van de vermaning. Ten tweede, de reden. Ten derde, dat ze lijdzaamheid nodig hebben. En ten vierde, dat ze niet te vergeefs zullen wachten. Het eerste punt, wanneer de apostel hen vermaant hun vrijmoedigheid niet weg te werpen, dan bedoelt hij natuurlijk dat zij een goede, dat is een geestelijke vrijmoedigheid hebben. Omdat er een vrijmoedigheid is die niet waard is om te behouden. En het als zodanig hoe eerder hoe beter is, die moet je dan laten varen. Hij spreekt nu als een hoofdzaak in een van zijn brieven van een vrijmoedigheid die hij eens zelf had en waarop die vrijmoedigheid berustte, dat het was in het vlees. De aanleiding dan welke hem drong om deze ijdele vrijmoedigheid te beschrijven, dat was het kenmerk dat hij van de ware besnijdenis had gegeven, van welke hij zegt dat ze God in de geest aanbidden en in Christus Jezus zich verheugen en geen vrijmoedigheid in het vlees hebben. Hoewel ik heb, zegt hij, dat ook ik in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees ik nog meer. Hij gaat dan voort een grote verscheidenheid van godsdienstige voorrechten op te noemen, welke in zijn dagen zeer hoog gewaardeerd werden, en welke ten grondslag lagen van het betrouwen van de belijders van dat strenge judaïsme, waarvan hij er ook één was, zulk één die besneden was ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, nou, als naar de wet een fariseer, wegens ijver, de gemeente vervolgend, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk. Hij telt al die voorrechten op om te tonen dat hij elke grond van vrijmoedigheid had, indien deze op het vlees gegrondvest of enigszins kon gebouwd worden, op die voorrechten die hij in zo ruime mate bezat. Maar toen de genade zijn hart bereikte, en de persoon en het werk, de schoonheid en de gelukzaligheid, de genade en de heerlijkheid van Gods Zoon aan zijn ziel geopenbaard waren, toen werden al die voorrechten, die eens gewin voor hem waren, terwijl zij, zoals hij zich verbeelde, hem zijn Gods gunst verzekerde, die waren nu in zijn ogen schade om Christus wil. Hij werd daarom genegen gemaakt ervan te scheiden. En dat niet alleen, maar om alle dingen als drek te achten, opdat hij Christus mocht gewinnen en in hem gevonden worden. Filippenzen 3. Dus, dan zien wij dat die man Gods die ons bij onze tekst vermaant onze vrijmoedigheid niet weg te werpen, zelf eens een vrijmoedigheid had waarover hij zich nu schaamt en waarvan hij wil scheiden en die hij als schade achtte om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus zijn Heere. Wij hoeven dan niet verder dan dat voorbeeld van de apostel zelf te gaan, om te zien dat er zulk een ijdel en een vleeselijke vrijmoedigheid bestaat, en als zodanig een van de grootste hinderpalen voor het genot van die geestelijke vrijmoedigheid, welke een grote vergelding des loons heeft. Laat ons dus ten einde het onderwerp een weinig nauwkeuriger te ontvouwen, en het wat duidelijker te maken. Eerst eens aantonen welke die vrijmoedigheid is die wij moeten wegwerpen, opdat wij een helderder en een beterder inzicht hebben in de vrijmoedigheid welke wij niet moeten wegwerpen. Allereerst een vrijmoedigheid die op onze eigen gerechtigheid berust, dat is er zulk een, zeker een die ons niet in de oordeelsdag zal baten. Johannes spreekt van een vrijmoedigheid om welke wij, wanneer hij zal geopenbaard zijn, niet van hem beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Maar om een vrijmoedigheid die op onze eigen rechtvaardigheid gebouwd is, zullen wij zeker wel beschaamd worden in die grote dag, want ze kan de toets van die onfeilbare rechtvaardigheid nooit doorstaan, noch voor de majesteit Gods verschijnen, wanneer de Heere Jezus zal geopenbaard worden van de hemel, met de engelen zijner kracht, met vlammend vuur wraak doende over degene die God niet kennen, en die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Kunnen nu die gezegd worden God te kennen, die hem niet kennen als de God van alle genade, of het evangelie van onze Heere Jezus Christus gehoorzaam te zijn, die hun behoudenis zoeken in de werken van de wet? Zullen niet al diegenen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren, van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in zijn heilige, en wonderbaar te worden in alle die geloven? 2 Thessalonicenzen 1. Indien Jezus moet verheerlijkt worden in zijn heilige en wonderbaar in alle die geloven, moet ons gewis alle vrijmoedigheid op onze eigen rechtvaardigheid gebouwd ten eenenmale ontbreken op die dag. Want wat staat meer tegenover elkaar dan rechtvaardiging door onze eigen werken en heiliging door de Geest Gods? Of schepselsgehoorzaamheid en een levend geloof? Al zodanige vrijmoedigheid daarom moet geheel en al weggeworpen worden, want ze moet onze ijver belemmeren om met lijdzaamheid de loopbaan te lopen die ons voorgesteld is. Maar er is ook ten tweede een vrijmoedigheid op godsdienstige voorrechten gegrond. Ik heb reeds de aard van de vrijmoedigheid al aangetoond, eens door de apostel gekoesterd. En dat ze gegrond was op die bijzondere voorrechten die hij genoot uit het gezichtspunt door een Joods oog daarvan genomen. Niemand die Christus heet, zou voor een ogenblik nu op zulke voorrechten als die willen bouwen. Maar hij kan eens iegelijks ijdele vrijmoedigheid hebben, wanneer hij haar op christelijke voorrechten grondvest. Deze zijn inderdaad zeer passend voor onze behoeften. Ze zijn door Gods zegen verzegeld. Dierbare genademiddelen. Maar daarop moet niet gebouwd worden als een fundament van geestelijke vrijmoedigheid. Dus samen te komen in een huis des gebeds, ons voor de genadetroon neer te buigen voor wij bijeenkomen, de Heilige Schrift in onze handen te hebben, ons te mogen rekenen onder het volk van God, de gunst te smaken van het evangelie te horen prediken en de waarheid zoals zij in Jezus getrouw en bevindelijk wordt voorgesteld, in de verordeningen van Gods huis te delen, lid te zijn van een gemeente gesticht op apostolisch voorschrift? Of is men niet zo begunstigd echter een naam en een plaats te hebben onder de zonen en de dochteren van Sion? Dit zijn grote en dierbare voorrechten, maar zij zijn geen genade, ofschoon zij in Gods hand tot genade leidingen kunnen gemaakt worden. De twee gouden pijpen in Zacharia. 4. Door welke de olie vloeide uit die twee olijftakken, die waren op zichzelf, ofschoon van goud, van geen waarde. Ze waren behalve als kanalen waardoor de gulden olie vloeide. Zo zijn voorrechten slechts kostbaar als de olie van Gods genade door hen in het hart vloeit. Maar zij dienen niet om erop te bouwen, want er kan geen andere grond gelegd worden dan die er gelegd is, welk is in Jezus Christus. En dus, als wij op onze christelijke voorrechten bouwen, dan zullen wij eens ondervinden dat die vrijmoedigheid even bedriegelijk is als die van de apostel, toen zijn vrijmoedigheid gebouwd was daarop dat hij ten achtste dagen was besneden en dat hij een Hebreeër uit Hebreeën was of naar de wet de Farizeeër. Maar ten derde, daar is een vrijmoedigheid op alleen de letter van Gods woord gegrond, zonder enige krachtdadige toepassing van dat woord op het hart. En ik moet zeggen dat er nauwelijks een soort van ijdele vrijmoedigheid meer algemeen heersend is in onze tijd dan deze. Maar op zekere waarheden die in het woord staan, om daarop te vertrouwen zonder een persoonlijk aandeel erin, of zonder geestelijke bevinding daarvan, dat is op zeker een vrijmoedigheid die slechts geschikt is om weggeworpen te worden. Want zij is niet gegrond op het onderwijs of op het getuigenis van God in het hart of op het krachtige werk des geloofs in de ziel. Of ten vierde de vrijmoedigheid die van de adem van het schepsel afhangt, die alleen op de goede dunk van mensen, zelfs van de beste van hunner, of op de goedkeuring van leraars en predikanten, of zelfs van enigen die God waarlijk vrezen, als je daarop steunt, dat is zeker een vrijmoedigheid die niet waard is om behouden te worden. Hebben niet de slechtste mensen de beste bedrogen? Werd David niet bedrogen door Achitofel en de discipelen door Judas en Paulus in Demas? Zo wij dan geen betere gronden voor onze vrijmoedigheid hebben dan enkele bijval van mensen die in en door ons kunnen bedrogen worden? Zal dat een vrijmoedigheid blijken te zijn die ons nooit in de oordeelsdag zal baten? Want o, hoe licht kunnen wij zelf bedrogen worden en nog gemakkelijker elkaar bedriegen. Op die enkele getuigenis dan van een broos en een feilbaar mens te steunen en de eeuwigheid in te gaan, afhangend van de adem eens worms. Dat is inderdaad op een gebroken rietstaf te vertrouwen die in onze hand zal gaan en haar doorboren. Inderdaad. Een vrijmoedigheid op iets anders gebouwd dan wat ik nu zal aanwijzen, zal blijken een vrijmoedigheid in het vlees te zijn. Eén waarover wij ons wel schamen mogen. En welks einde slechts verderf buiten het aangezicht des Heren kan zijn. Ik ga nu voort om aan te tonen wat de vrijmoedigheid is die niet is weg te werpen. Want er is een zalige vrijmoedigheid die door Gods volk in bezit is, door welke bevinding zij geheel verschillen van diegenen die de naam hebben van te leven terwijl ze dood zijn. Maar schoon zij werkelijk die vrijmoedigheid hebben, en hoewel de Heere wil dat ze zullen vasthouden wat ze ontvangen hebben, opdat niemand hun kroon neemt, zijn ze echter door de zwakheid van hun geloof en de kracht van hun ongeloof zeer genegen om dit te laten varen. In dit opzicht verschillen zij ver van degenen die in een valse vrijmoedigheid gehuld zijn, want het is met hen zoals Job spreekt over zijn eigen gerechtigheid. Aan mijn gerechtigheid zal ik vasthouden en ik zal ze niet laten varen. Job 27. Ook kunt ge die niet uit hun handen krijgen. Terwijl dan degenen die geen ware grond voor hun vrijmoedigheid hebben, daar niet van willen scheiden, of schoon hun betrouwen is als een spinnenweb, zijn de kinderen van God aan de andere zijde bijna bevend bij een vallend blad, genegen om die goede hoop door de genade op te geven, welke de Heere zelf in hun harten gewrocht heeft. Dus, terwijl er letterknechten te midden van fraai weer op de klippen van vermetelheid stranden en als schepen in de diepe zee verzinken, zijn de kinderen der genade geneigd door de stormen der verzoeking op de wal aan lei der wanhoop te vervallen. Om hen daarom, wat het geloof betreft, te behoeden voor schipbreuk, moedigt de Heere hen in zijn woord aan door die geheime fluisteringen zijner genade in hun ziel, om geen vrijmoedigheid weg te werpen die hij zelf met goddelijke macht in hun ziel gewerkt heeft. Ik moet daarom zeer voorzichtig zijn hier een goed fundament te leggen. Als ik u in de naam des Heere toeroep, uw vrijmoedigheid niet weg te werpen, dan moet ik met alle heilige wijsheid en in de striktste overeenstemming met het woord der waarheid spreken, opdat ik niet aan de ene zijde dwaal, terwijl ik u verzoek een vrijmoedigheid te behouden, welke God u niet gegeven heeft. En aan de andere zijde een vrijmoedigheid verwerp, welke hij zelf in uw hart gewrocht heeft. Ten eerste vrijmoedigheid dan, welke gegrond is op Gods woord, welks kracht in het hart gevoeld is, dat is er een niet te verwerpen vrijmoedigheid. Van deze vrijmoedigheid spreekt de apostel in dezezelfde brief. Als hij zegt van degenen die hun toevlucht genomen hebben tot het vasthouden van de hoop, die hun in het evangelie is voorgesteld. Welke hoop, zoals hij ons zegt, een anker der ziel is, dat zeker is en vast. Maar deze hoop is gegrond op twee onveranderlijke dingen, op Gods eed en op Gods belofte, in welke het onmogelijk is dat God liegt. Wij zien daar de brede grondslag, welke hij voor de hoop van een christen gelegd heeft. En is dat eens christens hoop, dan is het ook het vertrouwen van een gelovige. Want hoop en vertrouwen, dat zijn tweelingen. Maar natuurlijk wordt dit vertrouwen door hem bedoeld, dat het gegrond is te zijn niet slechts op de letter van het woord van de eed, en de belofte, maar op beide met kracht op de ziel toegepast. Dus de eed en de belofte. En om dit aan te wijzen, laat ons op Abrahams toestand, waarop het bepaaldelijk ziet, de blik slaan. Want de belofte en de eed, van welke de apostel spreekt als van de twee onveranderlijke dingen, dat waren de belofte en de eed aan Abraham gedaan, dat in zijn zaad alle volken der aarde zouden gezegend worden. Genesis 22. Abrahams geloof rust op Gods eed en op zijn belofte. Maar was het niet op deze als waren zij gesproken door de mond Gods tot Abraham? Toen hij dan tegen hoop op hoop geloofde, toen hij niet wankelde bij de belofte Gods door ongeloof, maar toen hij sterk was in het geloof, God de eer gevend, ten volle overtuigd zijnde dat wat hij beloofd had, hij zulks in staat was te vervullen, toen rustte zijn geloof niet op alleen de letter van het woord, maar op een belofte en een eed door de mond van God aan zijn hart gegeven. Dus, wanneer ik Gods woord als een vaste grondslag voor het vertrouwen van een christen leg, dan meen ik natuurlijk dat er een geestelijke toepassing daarvan, een bevindelijke kennis daarvan, een levend geloof daarin moet zijn. Anders rust het op dezelfde grondslag als het valse vertrouwen dat ik pas beschreven heb, het welk alleen op de letter van de waarheid berust, zonder een toepassing van het woord des levens op het hart. Inderdaad, het hele verschil tussen die twee soorten van vertrouwen kan in één gezegde uitgedrukt worden, dat de één is een dood geloof, in de enkel de letter van de waarheid, de ander is een levend geloof, in de woorden van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest levend gemaakt in de ziel. En de tweede vrijmoedigheid, die is gegrond op een ontdekking door de Heilige Geest van de gepastheid van dat bloed, de gehoorzaamheid, de zaligheid van de Heere Jezus Christus aan de ziel. Dat is een niet te verwerpen vrijmoedigheid. Er zijn veel kinderen Gods die nog geen grote mate, zo ze inderdaad al enige mate van die verzekerdheid des geloofs gekregen hebben. Ze kunnen niet met een onwankelbaar vertrouwen zeggen dat de Heere hun God is. Hun is echter, en wel door de kracht van de Heilige Geest, de gepastheid van Christus ontdekt. Ze hebben door het geloof een inzicht gekregen dat Hij in staat is allen, zonder onderscheid, die door hem tot God gaan, zalig te maken. Ze hebben gezien en gevoeld dat zijn verzoenend bloed in staat is van alle zonden te reinigen. Ze hebben een ontdekking van zijn rechtvaardigheid gehad als het enige rechtvaardigmakende kleed, in het welk de zondaar door God kan aangenomen worden. Maar als dat verzoenend bloed niet toegepast wordt met al de kracht die zij nodig hebben, en als die rechtvaardigheid hun niet wordt geopenbaard met zulke overstelpende verzekering, zodat deze alle vrees verbandt, dan wordt hun leven in twijfel en onzekerheid doorgebracht, en zij kunnen niet komen tot die liefelijke verzekering van deel te hebben in het bloed des lams welke zij begeren te genieten. Nog hebben zij een vrijmoedigheid van deze aard, dat Jezus geschikt is voor hun verloren en ellendige toestand, dat hij maar te spreken heeft om hen volmaakt gezond te maken, dat al hun verwachting op hem is. Dus, in de kracht van die vrijmoedigheid, ofschoon deze geen volkomen gevoel van vergiffenis en vrede aanbrengt, zien zij uit naar hem, vertrouwen op hem, hopen op hem, hechten zich aan hem en wel met begeerte des harten. Het is, ik geef het ten volle toe, slechts een geringe mate van vrijmoedigheid en echter is ze wezenlijk zo ver als ze gaat. Ze stijgt niet tot een aanzienlijke hoogte. Zij omhelst de Heere niet met al die verzekerdheid van zijn liefde, waardoor zij met de bruid zit onder zijn schaduw met grote vergenoeging. Nog is zij in het huis der maaltijden gebracht, terwijl de liefde de banier over haar is. Maar zij wacht op verdere ontdekkingen van de liefde en de genade Gods in het eeuwige leven. Van zulk een geloof als dit zien wij veel in het Nieuwe Testament. Het was dat van de vrouw met de bloedvloed en van de man die met tranen uitroept: Heere, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En van de Syrofenitische vrouw, wier dochter vreselijk door de duivel geplaagd werd. Van de Melaatse die zei: Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. En van de hoofdman, van wie de Heere zei dat hij zulk een geloof nog niet in Israël had gevonden. Het geloof van geen van deze rees tot een volkomen verzekerdheid, maar het was gebouwd op de geschiktheid van de Heere Jezus voor hun verschillende behoeften en ziekten, en op een afhankelijkheid van zijn macht om hen te zegenen en te genezen. Maar nu kom ik ten derde tot een vrijmoedigheid die op vastere grond steunt, een die, zo ik meen, gegrond is op een genadige en gezegende openbaring van Christus aan de ziel. Een openbaarmaking van de persoon en het werk van de Zoon van God, zodat hij door de armen des geloofs en de liefde wordt omvat, nabijgebracht, dierbaar en kostbaar gemaakt en ontvangen wordt in het gelovige hart onder de werking en door het getuigenis van de Heilige Geest. Deze persoonlijke en proefondervindelijke openbaring van Christus aan de ziel verwekt een liefelijk vertrouwen in hem. Zij gaat boven dat geloof in zijn gepastheid dat ik daar zo even heb beschreven. De Heilige Geest heeft daarin een sterker getuigenis. De ogen des verstands zijn meer geestelijk verlicht. Een grotere mate van geloof wordt meegedeeld. Een hogere graad van hoop gegeven. En er wordt meer van de tegenwoordigheid en de macht des Heren zelf ondervonden. Dit is die geest der wijsheid en der openbaring in de kennis van Christus waarvan de apostel spreekt in Efeze 1 en van welke hij zegt: Maar wanneer het Gode behaagd heeft die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn Zoon in mij te openbaren, dat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Galaten 1. En het was deze openbaring van Christus in hem, welke hem in staat stelde om te zeggen: Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Dan komen we ten vierde tot de hoogste graad van vrijmoedigheid die voortkomt uit de uitstorting in het hart van de vergevende liefde Gods, vergezeld van een gezegende toepassing van dat verzoenende bloed, om het geweten van schuld, onreinheid en dode werken te zuiveren, om die levende God te dienen. Waar deze is gegeven, is de getuigenis des geestes aan onze geest dat wij kinderen Gods zijn, en een gezegende verzekering dat, als de dood komt, het een blijde bode zal zijn om de ziel van de ellende van deze tegenwoordige wereld te verlossen en haar naar de woningen der gezaligden over te voeren. Maar ten tweede, ons tweede punt. Dan ga ik over om aan te tonen dat deze ware en geestelijke vrijmoedigheid niet weg te werpen is, welke mate er ook van bezit wordt. En de reden daarvan is, omdat zij een grote vergelding des loons heeft. Er zijn veel verzoekingen om haar weg te werpen, welke de apostel de gelovige Hebreeën verzaakt vast te houden. Ik zal er enige van hen noemen. Verzoekt, denk ik dat het moet zijn. Ten eerste, vervolging, aan welke de Hebreeën op die tijd bijzonder blootgesteld waren. Dat was een vuurproef, welke het geloof van die vroege christenen beproefde, waarbij velen slechts als verworpen zilver bleken te zijn. En de tweede verzoeking. Dat zou kunnen zijn verliezen of wederwaardigheden en droefenissen om Christus wil. Dat is mogelijk ook de ondergang van al onze aardse uitzichten met zich slepend. Dat kan in sommige gevallen een sterke verzoeking zijn om het evangelie te laten varen. Maar daar deze uitwendige beproevingen niet de innige en de voorname klacht van de levende ziel uitmaken, zal ik nu voornamelijk verblijven bij inwendige en geestelijke verzoekingen om onze vrijmoedigheid weg te werpen. Ten derde dan de verzoeking de Heere als één voorbeeld, nadat hij zijn genade aan de ziel heeft geopenbaard, verbergt dikwijls zijn aangezicht. En wat is dan het gevolg? Gij vervalt opeens in een grote donkerheid der ziel. Al uw bevindingen zijn in verwarring begraven en onmiddellijk ontstaat er een verzoeking om uw vrijmoedigheid weg te werpen, want gij redeneert al zo: de Heere zou mij nooit tot mijn tegenwoordige staat van donkerheid en dodigheid gebracht hebben als een ware openbaring zijnde liefde en genade waren geweest. Voorzeker had hij wezenlijk in mijn ziel geschenen en mij met vergiffenis en vrede gezegend, dan zou ik zijn waar ik nu ben. Zo donker, zo onwetend, zo ongelovig, zo onmachtig om iets van zijn tegenwoordigheid en macht gewaar te worden? Kan het mogelijk zijn dat de Heer ooit mijn ziel zou gezegend hebben met enig gevoel van zijn liefde en genade en ik zijn wat ik nu ben? Onder dit ontmoedigende gevoel vereist er verzoeking om de vrijmoedigheid weg te werpen, welke de ziel eens genoot. Het vierde punt. Maar het kan ook zijn dat de Satan een strik voor uw voeten heeft gespannen en u in enige zonde verstrikt heeft en dus u neerdrukt en zijn voet op uw nek zet, totdat het bijna schijnt als wil hij u in zijn eeuwige ellende dompelen. Niets opent zo de weg voor moedeloosheid en wanhoop dan het plegen van zonden of het verstrikt zijn in een soort van afval. Zoiets uw vrijmoedigheid kan verminderen of vernietigen, dan is het wanneer gij verstrikt door de macht des duivels, die eerst verlokt en dan aanvalt. Eerst de strik spant en dan juicht over zijn gevallen gevangenen. Een kleine bres alzo in het geweten gemaakt, die opent de deur voor een geheel leger van twijfels of vrees om de ziel te verwoesten en te vernietigen. Ze geeft de Satan zulk een kracht als beschuldiger voor God. Ze moedigt zo de macht van het ongeloof aan en voegt zulk een knellende smart bij die ontmoedigende gewaarwordingen van een wanhopend gemoed, dat er niets is hetwelk een kind van God zozeer behoort te vrezen, dan overweldigd te worden door de macht van zonde en in Satans handen te vallen als een beschuldigende vijand. O, hoe zalig is het voor alle zonde en alle dwaling bewaard te worden. Maar ten vijfde, wederom een diep gevoel van de bedorvenheid van ons eigen hart, die door de macht van de Satan bewerkt wordt. Dat is een andere vorm van een verzoeking die ons aanzet om onze vrijmoedigheid weg te werpen. De Satan is een hoogst listige en onvermoeide tegenpartij. Hij weet nauwkeurig waar hij zijn vurige pijlen moet schieten. Hoe hij moet werken op het ongeloof, de ontrouw en het bederf van onze bedorven natuur. En hoe hij zulk een rook kan verwekken door het kwaad van ons hart in brand te zetten. Bijna gelijk die van de bodemloze put, dat deze ieder teken en blijk van Gods gunst jegens ons zich voor ons gezicht verbergt. Dus, als wij tot diepere ontdekking van onze zonde van het hart geleid worden, en de bedorvenheid van onze natuur meer naakt tentoongesteld wordt aan ons onderzoekend oog, dan zien wij terug op handelswijze in het verleden van God met onze ziel en zeggen, hoe zou de Heere ooit genadig jegens mij geweest hebben kunnen zijn? Zou ik zijn zo ik ben en gevoelen zo ik nu gevoel, indien zijn genade mij had bezocht? Of zijn vrees diep in mijn hart was geplant? Dus op deze wijze wordt er een naspeuring gedaan, een onderzoek in de zaak ingesteld, die gewichtige belangen van de ziel worden gewogen in de schaal van het heiligdom. En zeer dikwerf schijnt de schaal, waarin zonden en bedorf geworpen worden, te dalen, en de schaal van genade, die gaat geheel naar boven. Aldus gewogen in de weegschaal en als het ware lichter dan ijdelheid bevonden. Overweldigt die ontmoeting van de ziel en de Satan zet haar aan, niet alleen haar vrijmoedigheid, maar zelfs haar hoop weg te werpen. En dan ten zesde, velen ook van Gods volk, zonder enige bijzondere of stellige schuld op hun geweten, zijn toch onderhevig aan een grote natuurlijke neerslachtigheid. En deze verlokt hen dikwijls hun vrijmoedigheid weg te werpen. En ten zevende, een gevoel van hun ellendige onleerzaamheid en onvruchtbaarheid, dat verzoekt hen hun vrijmoedigheid weg te werpen als vreesden zij dat ze onvruchtbare rank aan de wijnstok zijn. Er zijn nog andere, maar ik heb thans de voornaamste verzoekingen tot moedeloosheid opgenoemd. En nog klinkt de vermaning in de oren van Gods heilige, werpt uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. En is deze vermaning niet zeer nodig voor diegenen die zo verzocht worden? Want wat zal er van u worden als gij uw hoop opgeeft? Op een zee van twijfel en vrees, geheel de Heere uit het gezicht verloren hebben, ten prooi aan elk somber gevoel en voor elke aanval van de Satan blootstaand? Zo de Heere ooit uw ziel met enige openbaring zijnde genade, goedheid en liefde begunstigd, ooit u enig gegrond vertrouwen gegeven heeft, houd het vast, want het is voor uw leven, geef het niet weg, want het heeft een grote vergelding des loons. Maar wat is die vergelding des loons, welke het gevolg is van dat vasthouden aan een genadige vrijmoedigheid? Ik meen dat deze vergelding een dubbel uitzicht heeft, het een het tegenwoordige bevattend en het ander naar het toekomende ziende. Ik zal proberen dat in het bijzonder te verklaren, want wat is dan de tegenwoordige vergelding? Zij is die genadige vergelding welke nu in ons hart gestort wordt door middel van die vrijmoedigheid. Bijvoorbeeld, ten eerste zie slechts op de enkele daad om tot God te naderen. Naarmate die vrijmoedigheid vastgehouden wordt, des te meer kracht geeft zij ons in het gebed tot de Heere. Niets verbreekt meer het koord der gemeenschap in het gebed dan moedeloosheid. Niets doet de opgeheven handen zo neerzakken of verslappen zo de zwakke knieën, dan wanneer donker en wanhopige gewaarwordingen die vrijmoedigheid van hun ziel aanvallen. Want is het dan niet het geheime gevoel van het hart, wat baat het mij nou nog om te bidden? Ik ben een verworpeling, ik ben een huichelaar, een bedrogen belijder. God zal nooit mijn gebeden verhoren. Door zijn heilige naam aan te roepen, dan voeg ik slechts zonde bij zonde. Als dan dit ongeloof in het gemoed werkt, dan belemmert het de adem van het gebed en houdt de ziel geketend in de gevangenis van schuldige vrees, uit welke zij slechts kan zuchten en kermen, en soms zelfs dat nog niet. Maar als de vrijmoedigheid niet weggeworpen, maar behouden is, dan mag het met een zwakke hand zijn, dan wordt een mate van stoutmoedigheid meegedeeld om tot de genadetroon te komen, en het hart wordt nog aangemoedigd om met den Heere te pleiten op de grond van verleden genade, op de wijze waarop het hem behaagd heeft in verleden tijden te doen. De belofte eens toegeëigend, het woord eens gesproken, de gunst eens verleend. Vastgehouden wordend, wordt de hoop bekwaam gemaakt om haar grond als het anker der ziel te behouden. En dit deed David zeggen: gedenk het woord tot uw knecht gesproken, op het welk gij mij hebt doen hopen. Laat toch uw goede tierenheid zijn om mij te troosten naar uw toezegging aan uw knecht. Punt 2. Maar wederom, de vrijmoedigheid moedigt krachtig die goede strijd des geloofs aan, welke wij te strijden hebben, zo wij er meer dan overwinnaars uitkomen. Wij hebben een zware strijd te strijden, een moeilijke wedloop te lopen, want wij hebben zelfs ten bloede te strijden, strijden tegen de zonde. Wij hebben te worstelen, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten en de geestelijke boosheden in de lucht. Als wij nu geen wapenrusting hebben, hoe kunnen wij dan tegen deze boze geesten in hun verheven plaatsen van stijgerende hoogmoed, van waar zij strijden met een overstelpend voordeel tegen ons, die als het ware worstelen op de vlakte? Waar is onze wapenrusting wanneer onze vrijmoedigheid is verdwenen? Wij hebben ons schild, dat schild des geloofs, verloren, waarop wij alleen de vurige pijlen des bozen kunnen doen afstuiten. Wij hebben het zwaard des geestes verloren, waardoor wij alleen de Satan houw voor houw, wond voor wond kunnen teruggeven. Wij hebben geen borstkas, want onze rechtvaardigheid is weg en wij hebben geen helm van behoudenis, want hij is van het hoofd gerold, indien onze hoop op de Heer is verdwenen. Daarom, onze vrijmoedigheid weg te werpen, dat is ons zonder onze wapenrusting bloot te stellen aan elke dodelijke aanval van de Satan, en als het ware naakt ten strijde te gaan, zonder een wapen, het zij om aan te vallen of om te verdedigen. Maar wordt gij in staat gesteld door de kracht en de genade des Heren om uw vrijmoedigheid te behouden, dan heeft zij zelfs in dit voorbeeld grote tegenwoordige vergelding des loons. Want naarmate uw vertrouwen is versterkt, zult gij bekwaam gemaakt worden de verzoekingen van de Satan te weerstaan en met elke gedaante van geestelijke boosheid van buiten of van binnen te worstelen. Maar ten derde, wederom, als wij onze vrijmoedigheid bewaren, zo opent zij Gods woord voor onze ziel. Zij maakt de beloften zo helder en duidelijk en de waarheid zo liefelijk en dierbaar. Christus zo nabij en al genoegzaam en het gehele plan van behouden is zo zalig en bevattelijk. En is dit geen tegenwoordige vergelding en geen groot loon voor het bewaren van onze vrijmoedigheid? Maar wanneer wij in een plaats komen waar de vrijmoedigheid bijna verloren schijnt en donkerheid, twijfel en vrees bezit nemen van het gemoed, dan wordt de schrift in donkerheid gelezen. De sluier des ongeloofs komt dan over het hart dichter en dikker dan ooit. En de lieflijkheid van Gods beloften is geheel verdwenen. Wat is de schrift voor ons als wij door het geloof niet kunnen begrijpen? Of wat zijn de beloften als wij er niet aan kunnen geloven? Wij zien daarom hoe nodig het is dat wij onze vrijmoedigheid niet wegwerpen, omdat zij zulk een grote tegenwoordige vergelding heeft. De vergelding hebt gij in uzelf, in het stil geloven ten spijt van ongeloof, in het stil hopen ondanks moedeloosheid, in het stil voorwaarts zwoegen door de menigte van moeilijkheden, welke hinderpalen er tussen beiden mogen komen, of welke vijanden u op de weg ontmoeten. Maar wanneer wij voorwaarts blikken buiten de tegenwoordige enge kring en zien dat behalve de tegenwoordige vergelding in eigen boezem, welke grote vergelding des loons daar is in de toekomst voor diegenen die hun vrijmoedigheid vasthouden. Welke aanmoediging krijgt men dan om haar nooit te laten varen? Zal de hemel niet alles vergoeden? Veronderstel dat gij haar kon wegwerpen, ik zeg veronderstel. Want inderdaad, door rijkdom van genade kunt gij dat niet. De Heere zal u niet toestaan dat te doen. Gij moogt het genot daarvan wegwerpen, maar de vrijmoedigheid zelf kunt gij niet wegwerpen. De zelfstandigheid blijft, al kunt gij u zelfs niet onder haar schaduw koesteren. Men neemt aan dat gij geheel en al uw hoop op Gods genade kon wegwerpen. Waar zou gij zijn? Onder de wraak Gods als een verterend vuur, onder de vloek van een rechtvaardige wet, in de handen zelf van zonde en Satan, zonder hulp, zonder hoop. U ziet daarom, wij moeten tot een van deze beide punten komen, of onze vrijmoedigheid bewaren en behouden, of haar laten varen en verloren gaan, of vasthouden door Jezus Christus en wat Jezus Christus is en heeft geopenbaard aan onze ziel, of ons onder die wraak stellen die in het diepst van de hel brandt. Dus, zijn wij genoodzaakt om onze vrijmoedigheid zelfs in de ergste tijden en op donkerst en akeligst van alle toestanden niet te laten varen? Hierin schijnen wij een drenkeling te lijken die zich aan de tak van een boom vasthoudt. Laat hij los, dan zal hij door de stroom worden meegevoerd. Derhalve houdt de christen zich aan Christus vast, ten spijt van aanvechtingen van zonde en Satan. Hij kan niet loslaten wat hij heeft, want hij weet dat als hij Christus laat varen, hij in de afgrond der hel neerzinkt. Ons derde punt, het volgende punt, laten we daartoe overgaan, de Heere, die ons de vermaning gegeven heeft om onze vrijmoedigheid niet weg te werpen. Die wist wel dat ze zwaar beproefd zou worden, want hij voegt daarom erbij, gij hebt lijdzaamheid nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende, de beloftenis mag wegdragen. Hier ontdekken wij verschillende punten van goddelijke waarheid en levende bevinding die ik wil proberen voor u te ontwikkelen. Allereerst moeten wij de wil van God doen. Dat is de eerste hoofdzaak ons voorgesteld, nopens hetgeen de Heer uit onze handen verwacht. Want het is slechts nadat wij de wil van God gedaan hebben, dat wij de beloftenis wegdragen, welke geschonken wordt aan degene die bevonden worden in de wegen des Heren te wandelen. Maar wat is het dan om de wil van God te doen? Dat is even noodzakelijk dit gedeelte van ons onderwerp als het voorgaande te ontvouwen. Ik moet daarom proberen het naar mijn beste vermogen te verklaren. Maar ik moet vooraf, als voorafgaande hoofdzaak, vaststellen dat, voordat wij de wil van God kunnen doen, dan moeten wij weten wat de wil is. Want waar is die wil te vinden? In de Heilige Schrift. Hoe kunnen wij weten wat die wil is, waardoor ik een geestelijke en bevindelijke kennis bedoel? Want alle andere is nutteloos en ijdel. Door de Heilige Geest, die over die schrift zijn licht verspreidt, waarin de wil Gods is geopenbaard, en die ons de genade schenkt om die wil, zoals hij daar is geopenbaard, te verstaan en te begrijpen. Maar behalve dit, moeten wij onderwezen en bekwaam gemaakt worden hem zowel te doen als te kennen. Want kennis zonder gehoorzaamheid zal ons slechts onder een grotere veroordeling of tenminste zwaardere kastijding brengen. Want de dienstknecht die de wil des Heren geweten en niet gedaan heeft, die zal met dubbele slagen geslagen worden. Maar in welk verband staat dat kennen en doen van de wil van God met het niet wegwerpen van onze vrijmoedigheid? Ik zal u dit in verschillende bijzonderheden aantonen. Allereerst, omdat het Gods wil is dat zijn volk in Jezus zou geloven. Toen de Joden, onze gezegende verlosser, vroegen wat zij zouden doen, opdat zij de werken Gods mochten werken, toen was zijn antwoord: dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Johannes 6. God heeft zijn lieve, zijn enig geboren zoon gezonden, opdat zijn volk in hem zou geloven. Hij heeft de duidelijkste getuigenis van de verheven waardigheid van zijn persoon, van de kracht van zijn dierbaar bloed en van de volmaaktheid van zijn volbrachte werk gegeven, opdat wij vrijmoedigheid in hem zouden hebben, als hebbende ons verlost van onze zonde. Nu, als wij in hem geloven, zoals God hem geopenbaard heeft in de schrift, zoals de Heilige Geest hem openbaart aan de ziel, dan doen wij de wil van God, want de wil van God is dat wij in hem geloven zouden tot het eeuwige leven. Ten tweede, wederom is het Gods wil dat wij onze vrijmoedigheid niet zouden wegwerpen, dat wij in hem zouden geloven als een getrouw God, dat wij zouden staat maken op zijn eed en belofte, en dat wij hem niet door ongeloof zouden onteren. Dat wij geen gehoor zouden geven aan de inblazingen van de verzoeker, niet luisteren naar elke leugen van de Satan, maar geloven in God als de God van alle genade en waarheid voor degenen die zijn naam vrezen, ondanks alle aanvechtingen des duivels. Hij wilde dat wij zouden wandelen door geloof, en niet door aanschouwen, en bij zijn getuigenis te blijven, zowel in zijn woord als in ons geweten, zelfs dan, wanneer hij zich voor ons verbergt. Zo dit niet duidelijk voor u is, laat ons dan onszelf de vraag doen: wat hebben wij ooit door ongeloof gewonnen? Is dat onze vriend of onze vijand geweest? Hebben wij niet alles wat wij hebben gekregen door het geloof en niet door twijfels? Maar kunnen wij erger zijn dan Jona, toen hij in de buik van het graf was? En toch zegt hij daar: ofschoon uitgestoten van Gods heilig oog, nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid weer aanschouwen. En toen de verlossing kwam, toen kon hij stoutmoedig zeggen: het heil is des Heren. Jona 2. Wanneer wij daarom onze vrijmoedigheid niet weg willen werpen, of schoon Satan het ons gebiedt, maar de Heere aanhangen, ons aan Hem vasthouden en op Zijn trouw belofte rekenen, dan doen wij de wil van God. Ziet op Abraham zijn toestand. Wat was Gods wil in zijn omstandigheden? Dat hij de belofte zou geloven, dat hij een zoon van Sara ontvangen zou. Niet dat hij zou twijfelen, vrezen of wanhopen wegens de zwakheid van de natuur, gehoorgevend aan die inblazingen van gevoel en reden of vleeselijke middelen te baat nemen om Gods belofte te vervullen, maar dat hij zou geloven dat het ten spijt van elke moeilijkheid zou vervuld worden. Toen hij nu geloofde, toen deed hij Gods wil. Toen hij twijfelde, vreesde, wanhoopte, toen hij luisterde naar Sara's vleeselijke raad en een dienstmaagd tot een vrouw verhief, toen deed hij Gods wil niet, maar die van het vlees. Maar toen hij staarde op de belofte en op niets dan de belofte, ten volle overtuigd zijnde dat wat hij beloofd had, hij ook in staat was het te volbrengen, toen deed hij Gods wil. Is dit niet duidelijk genoeg? Is dit ons ten voorbeeld gesteld voor alle gelovigen, want de belofte is gegeven voor hen die uit het geloof van Abraham zijn, die een vader is van ons allen. Romeinen 4. Bijgevolg. Wanneer gij in Jezus gelooft en het hele gewicht van uw behoudenis op zijn volbrachte werk doet rusten, dan doet gij de wil van God. Maar als gevreesd, twijfelt of wanhoopt, ondanks al de getuigenissen die God u gegeven heeft, dan doet gij de wil, dat is de geopenbaarde wil van God, niet, maar wel de wil van de Satan en van het vlees. En wederom, wij doen de wil van God als wij voortgaan in het gebruik van de middelen, door de Heere zelf aangewezen, zelfs al schijnt Hij ons niet te zegenen door die hulpmiddelen. Dus doen wij Gods wil door gedurig tot de genadetroon te gaan, door steeds zijn heilige naam aan te roepen, door zijn woord te lezen en te bepeinzen, door met zijn volk te vergaderen, door bij de verordeningen van Gods huis te blijven, door ons gezin rondom ons te vergaderen om onze smekingen voor de voetbank der genade te brengen. Wij moeten deze genademiddelen niet verwerpen, omdat wij voor het ogenblik het genot van des Heren aangezicht en liefde niet daarin hebben. Dit alles is tot beproeving van ons geloof, om te zien of wij de Heren willen dienen of niet. Zei de Heere niet tot Abraham, want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen, en zij de weg des Heeren houden, om te doen gerechtigheid en gericht, opdat de Heere over Abraham brengen, hetgeen hij over hem gesproken heeft. Genesis 18. Hierdoor volbracht hij Gods wil, omdat hij wandelde in zijn vrezen en de weg des Heren hield. Wanneer wij nu bekwaam gemaakt worden om in diezelfde geest te handelen en hetzelfde te doen, dan doen wij de wil van God zoals hij deed. En wederom, wij doen de wil van God wanneer wij ons onthouden van alle kwaad, zelfs van de schijn, en alles doen wat goed is. Wanneer wij uit de wereld komen en in hart en geest van haar besmettingen vrij blijven, wanneer wij de rok haten die door het vlees besmet is, wanneer ons geweten teder wordt gemaakt in de vrezen van God, om zijn voorschriften te gehoorzamen, naar de woorden zijns monds te luisteren, gelijkvormig zoeken te worden naar het beeld van zijn dierbare zoon, zijn heilige voorbeeld navolgen, een heilig leven, goddelijke wandel, een gedrag overeenkomstig de lessen van het evangelie, dat zijn dingen die helaas in onze dagen droevig veronachtzaamd worden. Het woord heiligmaking zelf schijnt onder een soort van een godsdienstige ban te zijn, wordt nauwelijks ooit van de Calvinistische kansel gehoord. Schoon God zelf ons zegt dat zonder heiligmaking niemand de Heere zien zal. Ten andere doen wij de wil van God wanneer wij ons hart op hemelse dingen richten. Wanneer wij geestelijk gezind zijn, waarin leven en vrede is. Wanneer wij ons van alles onthouden dat de gemeenschap des Heilige Geestes in ons vermindert. En naastig en ernstig zijn in elk goed woord en werk. Naast het doen van de wil van God is er dan ten tweede dat wij lijdzaamheid nodig hebben. Dat is volharding om voort te gaan in de betrachting van dit alles. En in de verschillende wegen die ik heb aangewezen. Want de Heere verschijnt niet dikwijls onmiddellijk. Hij hoort wel het gebed, maar hij antwoordt daarop niet altijd op hetzelfde ogenblik dat wij dat verwachten. Hij doet onze tranen in zijn fles en hij schrijft onze gebeden in zijn boek. Maar hij verschijnt niet altijd wanneer wij het willen dat die traan opgedroogd en het gebed verhoord wordt. Daarom hebben wij lijdzaamheid van nodig. Ik heb dikwijls verklaard dat het woord geduld in de Heilige Schrift eerder verdraagzaamheid dan geduld betekent. Dit is zeer blijkbaar uit de plaats van Jacobus 5. Ziet, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord. Nu zijn de woorden vertaald door verdraagzaamheid en geduld dezelfde in het oorspronkelijke. En inderdaad is het voorbeeld van Job gegeven als een voorbeeld van het geluk van degene die verdragen. Datzelfde woord wordt ook gebruikt door onze gezegende verlosser als hij zegt, hij die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Matthäus 10. Wij hebben dus verdraagzaamheid, of liever volharding nodig. Gelijk hij die in een wedloop loopt, niet zozeer vlugheid als wel volstandige kracht behoeft om het tot het einde toe vol te houden. Het nooit op te geven, zolang hij het op de been voor het ene been voor het andere kan slepen. Gelijk de krijgsman nooit moet dulden dat hij verslagen wordt, zo is het in de christelijke wedloop. Wij moeten het nooit opgeven, nooit zeggen het is verloren. Wij moeten ons nooit laten verslaan door de zonde of door de Satan. Als God zelf ons van zijn troon schijnt te verstoten, dan moeten wij nog aanhouden en geen nee tot antwoord nemen, gelijk de weduwe bij die onrechtvaardige rechter. O, hoeveel lijdzaamheid en volharding hebben wij dan nodig om steeds te strijden? Schoon de strijd tegen ons is, toch steeds te lopen, schoon wij bijna mogen vrezen die wedloop te verliezen, en steeds voorwaarts te gaan, ondanks elke ontmoedigende omstandigheid. Maar als wij op deze wijze Gods wil doen, gelijk Hij van ons vordert en ons lijdzaamheid gegeven wordt, die wij zo hoog nodig hebben, laat ons dan niet vrezen of wij de beloftenis wel zullen wegdragen. Laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Galaten 6. Daarom wordt ons geboden standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig te zijn in het werk des Heren, daar wij weten dat onze arbeid niet ijdel zal zijn in de Heren. 1 Korinthe 15. De beloftenis is zeker wat haar vervulling betreft, want zij is gegeven door hem, die niet liegen kan. Zij is vervat in het woord der waarheid, Zij wacht er alleen op om door de arm van God aan het licht te worden gebracht. Maar wat is hier de betekenis van het woord beloftenis? Het bedoelt niet zozeer de belofte zelf, als wel de zaak die beloofd wordt. In die zin wordt het gebruikt in de plaats in Hebreeën 6. En alzo langmoediglijk verwacht hemmende heeft hij de belofte verkregen. Dat is niet de belofte zelf, maar dat is de beloofde zaad van Isaac. Zo weer. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet gekregen hebben. Dat is niet de belofte zelf, want die ontvingen zij wel door het geloof. Maar het zijn de beloofde dingen. Hebreeën 11. Alzo de belofte te ontvangen is dus de zegen te ontvangen die in die belofte is vervat. En deze is het eeuwige leven zoals de apostel ook spreekt. In de hope des eeuwige levens, welke God die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, in Titus 1. En ook in 1 Johannes 2, dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Zulks dan in dit licht beschouwen. Zo mogen wij zeggen dat er een ontvanger van de belofte is, nu en hiernamaals. Het eeuwige leven is geestelijk leven, zoals de Heer al zei tot die Samaritaanse vrouw. Het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water springend tot in het eeuwige leven. Johannes 4. Op dezelfde wijze is geestelijk leven eeuwig leven. Hij die in de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwige leven. Die heeft het nu, zelfs nu in zijn ziel. Dan, als geestelijk leven beschouwd, is er een tegenwoordig ontvangen van de belofte, als de vrucht van die lijdzaamheid en als antwoord op het gebed, in genadige verlevendiging van de ziel, in het krachtige voortzetten van het werk des geloofs, met één woord, in de vervulling van die belofte, ik leef en gij zult leven. Maar dan zijn er die, schoon zij geestelijk leven bezitten, geen helder uitzicht hebben dat zij het eeuwige leven zullen genieten. Ze moeten dus geduldig wachten, al hun beproevingen en verzoekingen verdragend. Want Gods wil wordt zowel gedaan door het dulden als door het gehoorzamen. En in het einde zullen ze zelfs in dit leven de belofte des eeuwige levens ontvangen. Het kan uitgesteld worden, zelfs tot op het doodbed. Het kan zijn dat het niet in al zijn gehele verzekering gegeven wordt, dan alleen kort voor de jongste snik. In sommige gevallen vinden wij dat christenen in twijfel en vrees gehouden zijn, tot bijna in hun laatste ogenblikken. En toen nog heeft de Heere hun ziel met de heerlijkste ontdekking zijnde liefde en zijn bloed verwaardigd. Maar de belofte, zoals ik gezegd heb, is zowel toekomstig als tegenwoordig. Wij ontvangen slechts een godspenning, een voorsmaak, de eersteling van de vruchten, de oogst zal later komen. Deze belofte dan zal in al haar volheid hier namaals ontvangen worden. En dan zullen zij, die lijdzaam volhard hebben, doende de wil van God ten einde toe, de belofte des eeuwige levens in haar volle bloei ontvangen, wanneer zij de Heere zullen zien zonder een voorhangsel tussen beiden, zijn heerlijkheid deelachtig worden, een eeuwig verrukt worden voor het, door het volkomen genot zijnde liefde en tegenwoordigheid in een land waarin zonde en verdriet onbekende woorden zijn. Nu komen we tot ons laatste punt, welke meer bijzonder wijst op het einde waartoe wij nu gekomen zijn, want dat is een verklaring dat de Heere zelf zal komen om al zijn beloften te vervullen. Nog een zeer weinig tijds. En hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Deze woorden zijn ten eerste ontleend aan de profeet Habakuk. Ze werden in de mond van de profeet gesproken met betrekking tot de eerste komst van de Heer Jezus. Schrijf het gezicht, stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin lezen die voorbij loopt, want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn. En dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liggen. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. Habakuk 2. Deze woorden werden meer dan 600 jaar voordat Christus kwam uitgesproken. Dus hadden Gods heiligen een verschiet van 600 jaar te doorzien voordat dat gezicht waarvan gesproken werd vervuld werd. Maar op de beloofde tijd kwam de Heere. En toen het vervuld was, was het maar een zeer weinig tijds. 600 jaar rolden voort. En toen kwam het Lam Gods om de zonden uit te delgen door de offeranden van zichzelf. Maar ten tweede nemen wij de woorden zoals zij toepasselijk zijn niet op die eerste, maar op de tweede komst des Heren en beschouwen ze zowel geestelijk en werkelijk. Hij die zal komen, dat was de naam bepaaldelijk aan de beloofde Messias. Zijt gij het die komen zult, liet Johannes door twee van zijn discipelen aan Christus vragen, of verwachten wij een andere? De verwijzing van Johannes was naar Silo, het welk betekent de gezondene. De scepter van Saul zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo, dat is de gezondene, komt. Dit was het reisje dat zou voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izaï. De beloofde van wie gezegd wordt, ziet hij komt, zegt de Heere der Heerscharen, Maleachi 3. Gelijk toen hij werkelijk in het vlees kwam, zo komt hij nu, geestelijk, in zijn tegenwoordigheid. Want de belofte is, dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om den Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad en hij zal tot ons komen als een regen, als de spade en de vroege regen des lands, Hosea 6. Zijn uitgang, zegenpralend en om te zegenpralen over elke twijfel en vrees, wordt evenzeer bereid als het verrijzen van de morgenzon. En hij zal zo zeker komen tot zijn volk om hun ziel met zijn geest en genade te besproeien als de herfst en de lenteregens geregeld op het land van Kanaan vielen. Hij zal dan zo zeker tot uw ziel komen als hij in Bethlehem stal ter wereld kwam. Maar dat kan eerst nog een zeer weinig tijds duren. Voor een zeer weinig tijds dan, wat de Heere in Jesaja een kleine tijd noemt, hebt gij te twijfelen en te vrezen. Een zeer weinig tijds om de wil van God te doen. Een zeer weinig tijds om lijdzaamheid van noden te hebben. Een zeer weinig tijds eer gij de belofte ontvangt. Een zeer weinig tijds kunt gij hebben om voort te gaan met bidden zonder verhoring, om de Heere te smeken zich aan u te openbaren, terwijl gij echter nog geen liefelijke ontdekking van zijn liefde ontvangen hebt. Maar een zeer weinig tijds, en hij die staat te komen, zal komen en niet vertoeven. Hij zal geen ogenblik boven zijn bepaalde tijd komen, want dan is het de vastgestelde tijd om Sion te begunstigen. Het uur zelf, ja het ogenblik zelf, is in zijn eeuwige plan bepaald. En als deze bepaalde tijd gekomen is, welke het meest voor uw welzijn en voor zijn eigen heerlijkheid is, hij die staat te komen zal komen in zijn liefde en genade in uw ziel. Laat het ongeloof zeggen wat het wil. Laat de moedeloosheid haar sombere inblazingen prevelen. En de Satan u door duizend vrezen kwellen. Hij, die te komen staat, zal komen en geen uur toeven boven zijn bepaalde tijd. Nee, geen ogenblik boven het tijdperk, vastgesteld voor uw verlossing. En de liefelijke hernieuwing van uw krachten en geloof en hoop. Al zijt ge jarenlang in twijfel gehouden en de Heere komt om uw ziel ten laatste te redden, dan zult gij niet denken dat gij te lang gewacht of te veel gezucht of te erg geleden hebt door Satans inblazingen. Dat zal allemaal vervuld worden als de tegenwoordigheid des Heeren wordt gevoeld en zijn bloed en zijn liefde geopenbaard is aan uw ziel door de Heilige Geest. Maar er is ten derde nog een andere betekenis van de woorden wanneer zij meer ten volle en letterlijk vervuld zullen worden. Ik bedoel, in de wederkomst onze gezegende Heere, wanneer Hij zal komen met al zijn heiligen op de wolken des hemels. Wanneer in één oogwenk de slapende doden onverderfelijk zullen worden opgewekt en Hij ons verderfelijke lichaam zal veranderen, opdat het gelijk gemaakt wordt aan zijn verheerlijkt lichaam, volgens de macht die hij heeft om alle dingen aan zich te onderwerpen. Dan zal de gemeente zien welke goede reden er was dat zij haar vrijmoedigheid niet wegwierp. Dan zal zij de gezegende vergelding van haar geloof en hoop en liefde inoogsten, door de goedkeurende blik van haar God, en door het eeuwig genot van zijn tegenwoordigheid en heerlijkheid. Mogen het ons gelukkig deel zijn, dit liefelijke vertrouwen op de Heere te hebben, en dat niet weg te werpen bij de inblazingen van de Satan, maar altijd een leven te leiden van geloof en gebed, en immer te wachten aan des Heere voeten op zijn zegen, om bekwaam gemaakt te worden, om te geloven en te juichen in het geloof dat Hij, die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Het is niet de bedoeling dat u deze elders publiceert.